Wij waren in Exodus hoofdstuk 32, waarvan wij al drie versen besproken hebben, als ik mij dat goed herinner. En de vorige keer hebben we in bijzonder stilgestaan bij zowel Mozes als Aaron, uit vers 1 en uit vers 2, die wij kennen, omdat het Nieuwe Testament dat zegt in elk geval, die wij kennen als typen van Christus, maar het neemt niet weg dat zij in de eerste plaats model staan voor de dienst aan God onder het oude verbond, namelijk onder de wet. Zo sterk dat de naam van Mozes gebruikt wordt in de Bijbel ter aanduiding van de wet, dan wel het oude verbond. En de naam van Aaron wordt gebruikt ter aanduiding van het oudtestamentische, maar onvolmaakte priesterschap. Ik reed vorige keer naar huis, toen schoot mij het woord te binnen waar ik de hele avond naar gezocht had. Het was prototype. Hadden jullie ook wel eens even mee kunnen helpen, denk ik. Prototype. Mozes en Aaron zijn prototypen van de dienst onder de wet. Dat wil zeggen, proto is voor en type is beeld. Dus je komt gewoon bij voorbeeld uit. Maar ja, wij gebruiken soms ook dat woord prototype. U weet, als men in de industrie wat maakt, maakt men eerst een prototype. Die komt niet in productie, dat ene ding, dat is het proefmodel. Dat is het voorbeeld waar alles van afgeleid wordt. En zo is het maar net, want dat is Mozes en Aaron en zelfs Adam is dat van de natuurlijke mens. Dat is hun belangrijkste functie, dat ze daarna in alle drie de gevallen overigens een beeld zijn van nieuwtestamentische waarheid. Dat is zo, maar zoals ik betoogd heb, je moet ze dan wel eerst omkeren. En dat is eigenlijk niks bijzonders, want heel vaak, als wij van doen hebben met mallen, zal ik maar zeggen, want dat is wat een type eigenlijk is, een typos, dan ontstaat een omgekeerde afdruk uiteraard. Hè? Nou goed, het gaat erom dat ik die dingen even in herinnering roep. Want het punt is natuurlijk dat die typologie, zoals wij het gemakshalve noemen, dan toch twee verschillende kanten heeft. De een is gewoon rechtuit, om zo te zeggen, op dezelfde horizontale lijn. En daar hebben we het nu natuurlijk over. Want Aaron wordt geacht hier het gouden kalf te maken. Dat wil zeggen, daar wordt u toegeroepen. Maar ik heb u al een paar keer gezegd, en het zal nog wel eens gebeuren, dat de Aaron nou eenmaal een beeld is van het priesterschap onder het oude verbond. Dat ontaarde uiteindelijk in het judaïsme zoals wij dat in onze dagen kennen. Dat priesterschap ontaarde vinden wij natuurlijk nog wel een paar keer vaker in de Bijbel hoor. Het meest voor de hand liggend is waarschijnlijk de geschiedenis van Samuel. Dat wil zeggen, toen hadden we van doen met ene Eli. Een man die, hij deed niks. Als hij een hond geweest was, dan zou het een goede hond geweest zijn. Hij deed niks. Hij was er weliswaar niet mee eens, maar hij deed er ook niks aan, weet u nog. Aan die twee zonen, Hofni en Pinaas, maar u weet hoe het met z'n allen afliep. Zij vonden de dood en de ark des verbonds was verkwanseld. Dat wil zeggen, die was naar de Filistijnen gegaan. En die maakten er zich meester van, zodat het woord van God terecht was gekomen onder de heidenen. En daar weinig goeds aan richten overigens, want daar is het niet voor. Hè? Dat woord van God is niet bestemd voor de natuurlijke mens of voor het vlees, of wat het maar wezen mag. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Maar het is maar om het even aan te geven, daar ging dus inderdaad van alles mis, hè. En in de profetieën wordt over de oudtestamentische profeten gesproken als over de lui die in plaats van de waarheid te bewaren met hun lippen spraken zij de leugen en zo verder. Dat is wat Aaron dus op voorhand uitbeeldt. Het is niet aardig voor Aaron om te zeggen, maar ja, het is voor Mozes ook niet aardig om te zeggen dat hij de uitbeelding is van de wet en de heerschappij van de wet enzovoorts. Wat Aaron betreft, nou ja, die heeft hier wel zijn vingers gebrand, kun je wel zeggen. Het is dat Mozes voor hem bad, zegt Mozes later, maar anders was het met Aaron hier slecht afgelopen. Zo fraai was het allemaal niet. Maar goed, daar hebben we het over gehad. We hebben het ook gehad over de oorzeerselen die in hun oren waren. U weet wel, die leuke uitdrukking. De oorsieselen die in hun oren waren. En ik heb u uitgelegd dat het ook eigenlijk niet klopt. Dat het had moeten zijn de neussieselen die in hun oren waren. Maar ja, dan krijg je eveneens een komische vertaling natuurlijk. Maar dat heb ik u uitgelegd, hè. Die oorsieselen, dat is gewoon ons woord voor neus. Want het gaat om beide oren en neuzen. Het sieraad van oren en neus werd ingeleverd. Met andere woorden, daarna waren ze overdrachtelijk gesproken doof en blind. Dat wil zeggen, niet meer ontvankelijk voor geestelijke dingen, want dat is wat het uitbeeldt. En daarna komen we terecht bij vers 4. Aaron pakte al dat goud aan. En hij nam ze uit hun hand, hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Als u mij vraagt, je bent geneigd om te zeggen, het staat verkeerd om. Want dat bewerpen met een griffie, dat is iets afwerken met gereedschap, met een vijl of wat het maar was voor een ding, die griffie. Dat kan van alles geweest zijn, zolang je er maar mee kan krassen in het materiaal. Daar kom ik zo al terug. Maar dat deed hij juist niet met die oorsieselen, maar dat deed hij met hetgeen inmiddels gegoten was geworden. Alleen de uitdrukking, hij maakt een gegoten kalf daaruit, staat aan het eind, omdat het daar nou helemaal over gaat. En dat is ook het eindproduct. Maar je moet eruit besluiten dat hij dus het goud omsmolt. Wat een tamelijk makkelijke aangelegenheid is, want zo'n hoog smeltpunt heeft goud dan ook weer niet. Maar het resultaat, dat is altijd zo als je iets gegoten hebt. Er zitten allerlei bramen aan. Dat wil zeggen, het moet daarna afgewerkt worden. Het is jaren geleden, broeder, maar toen kocht ik altijd van die bouwpakketten van motorfietsen. Weet ik wel, een hele verzameling racemotorfietsen in een glazen kast staan of zo. Dan koop je zo'n doosje Protar. Was dat? Bestaat dat nog? Protar. Allemaal gegoten onderdelen. En het eerste wat je doet is die onderdelen afbreken, want ze zitten allemaal aan elkaar vast. En daarna al die randen netjes bijvelen tot het onderdeel dus uitziet zoals het uit moet zien. Ik heb wat afgeveild. Zo'n klein veiltje is dat. Hè? Dit is wat je moet doen. Ooit tennissoldaatjes gezien? Vroeger goten die mensen die dingen nog zelf. En dan komt dat uit die vorm, maar daarna moet je die randen allemaal afveilen. En oneffenheden, eventueel uit je mal, moet je wegwerken. Zo werkt zoiets, hè. En dat is met dit dus ook. Dus wat hij deed, hij maakte een kalf. Dat wil zeggen, hij maakte iets in de vorm van een kalf. Hoe groot of hoe klein het ding was, weet ik niet. Staat er niet bij, maar er staat wel bij. Hij bewierp het met een griffie in vers 4. Dat bewerpen, ja, ik heb het echt opgezocht nog in Van Dales groot woordenboek. Dat ding wordt groter en groter. Is nu al 3 keer zo dik als in mijn jeugd. Meer dan dat trouwens. Ik heb het opgezocht. Bewerpen, bewierp, beworpen of zoiets zal het wel wezen. Maar het staat er niet in. En in mijn oude Van Dalen uit 1918 staat hij ook niet in. En in mijn Koenen en de Pols van 1917 staat hij ook. Nee, zo oud zijn die boeken ongeveer. Die bewaar ik, die speciale oude Nederlandse woordenboeken. Daar vind je nog eens wat. Het staat er niet in, dus ik weet het niet. Misschien onderwierp het aan een griffie. Ik weet niet wat ze ermee bedoeld hebben. Ik weet wel wat in het Hebreeuws staat. Daar staat het werkwoord soer. En dat woord soer kennen wij eigenlijk als rots. Trouwens, het is ons Nederlandse woord rots. Tsoer. Nee, er is een letter van voor naar achteren gegaan of wat het maar was. Het is een anagram. Maar heb ik al vaker uitgelegd, zo werkte nou eenmaal de spraakverwarring in Babel. Hè? Onder andere. Er zijn een paar grondbeginselen. Hoe dat tot stand gekomen is, die spraakverwarring. Maar u weet, toen werden gepsen, werden gespen en wepsen, werden wespen. En een tsoer werd toen een rots. Bij wijze van voorbeeld alleen maar. Hè? We kennen 2 belangrijke woorden voor rots. Het ene is sela, dat weet u langzamerhand. En het andere is tsoer. Maar u herkent het meteen, dat is ons woord rots. Alleen dat is niet echt de betekenis van het woord. Alleen zo wordt het gewoonlijk wel vertaald. De echte betekenis is die van ga ik langzaam terug van vorm krijgen. Vandaar dat men zegt, een rots, nou ja, dat is een vorm. Willekeurig, stelt verder niks voor, dus wild, een vorm, het heeft vorm. Maar in werkelijkheid, de betekenis is die van krimpen. Dat wil zeggen, verdichten tot vaste vorm. Als u denkt vanuit een vloeistof bijvoorbeeld, die stolt, dan bent u aardig in de buurt. Iets neemt vaste vorm aan, maar als iets vaste vorm aanneemt, dan krimpt het normaal gesproken, krimpt ineen. En dat is de echte betekenis van dat woord bewerpen. Vorm geven, maar, of vorm krijgen kan ook, maar eigenlijk krimpen. Je komt het woord trouwens ook tegen, reeds in Genesis, in het woord yatsar, waar het vertaald is met formeren. U weet, daar staan de drie woorden, scheppen, maken en formeren. En formeren is yatsar, en dat tsar, dat is dit woord weer, hè, van tsoer. Maar, en u weet hoe dat gaat, formeren, dat is boetseren. Het lijkt er ook aardig op trouwens, maar vooruit. Dat wil zeggen vormgeven, en het gebeurt altijd door kleiner maken. De massa krimpt en krijgt vaste vorm, sowieso. Maar het kan ook zijn dat men de vorm maakt zoals een steenhouwer dat doet. Wat doet die? Die hakt er hier en daar wat vanaf. Er iets aanhakken kan niet, dus het wordt altijd eraf hakken. Iets bijveilen kan ook niet, je kan alleen afveilen. Dat weet je. En bijknippen en afknippen, dat kent u langzamerhand. Dat wil zeggen, het krimpt altijd. En dat is wat het woord betekent. Er zal ongetwijfeld een tamelijk ruwe vorm ontstaan zijn. Hier bij het gieten van dat gouden kalf uiteraard. Die daarna krimpt, dat wil zeggen, men schaaft of men schuurt hem bij. En dat is de betekenis van dat woord tsoer. En of het woord bewerpen in het Nederlands die betekenis heeft, ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar dat woord is het. Daarna lezen wij, we gaan meteen verder. Hij nam ze uit de hand, hij bewierp het, hij schaafde het af. Maakte het kleiner, deed het krimpen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, hij formeerde het, hoor. Vormgeven. Met een griffie. Nou ja, griffie kan je opzoeken in het woordenboek en dan kom je terecht bij de griffie. Dat is het secretariaat, want in sommige kringen heet een secretariaat een griffie. In sommige kringen heet de secretaris weer een scriba, weet je veel. Dat hangt af van in welke club het is. En de griffie heeft iets van doen met de griffier. Die wordt geacht een griffel te gebruiken. Wat hij ermee doet, weet ik niet, maar naar schrijven natuurlijk. Maar het heet daar een griffier bij een rechtbank, zal ik maar zeggen. En de griffie, dus het secretariaat, om zo te zeggen, van de rechtbank. Als het van de kerk was, heet de griffier een scriba. Heel goed. En zo verder, hè. Maar dat is niet de bedoeling. Bovendien, ditzelfde woord kwam ik later tegen in de Bijbel. Als ik me goed herinner, werd het wel degelijk met griffel vertaald. Griffel. Weten jullie nog? De ouderen onder ons moeten zich dat nog herinneren. Wat een griffel is. Of wij er op school mee geschreven hebben, geloof ik niet. Maar als kind hadden we het wel. Op een lei. Dat was trouwens geen echte lei. Heb ik later gemerkt. Want je schreef met een griffel op een lei en daarna kon je het weer uitvegen. Een griffel is een ding om mee te schrijven, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk, een griffel is om te, noem nou eens het werkwoord erbij, kijk hoe het gaat met onze Nederlandse taal. Graveren. Hè? Ja, dank u. Ja, om te graveren. Graveren doet men met een graveerding. Maar dat heet een griffel. Waaruit je nog kunt herleiden dat oorspronkelijk dus wel degelijk met de griffel niet geschreven werd op één lei, maar gewoon in de klei. In een kleitablet. Heb je dat nog? Een laagje klei, gladstrijken en dan inschrijven. Kleitabletten heten die dingen. De museums liggen er vol mee, musea, liggen er vol mee met kleitabletten. Want daar schreef men op voordat men het papier had uitgevonden. Nou ja, en het perkament, maar dat doet er nou niet toe, hè. Het is wel aardig, want het is tamelijk zeker dat het hele boek Genesis oorspronkelijk op kleitabletten geschreven is. En als je er snel bij was, kon je het weer uitvegen als je geschreven had. Het schijnt dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, dat toen hij stom was, dat hij geschreven moet hebben op een kleitablet, of in één kleitablet, of hoe je dat maar zegt, die schrijft en je veegt het daarna weer glad. Je kan het ook in de zon leggen, dan bakt het, of liefst nog in een oven, en dan wordt het voor het nageslacht bewaard. En dat zijn die dingen die dan de archeologen opgraven, zal ik maar zeggen, hè. Maar de griffel is dus een schrijfgerei. Zo kennen wij het. Zo komen we trouwens ook tegen in Jesaja. Ik geloof dat het de enige andere keer is dat we het exact hetzelfde woord tegenkomen. Het heeft ook afleidingen. Maar het is in Jesaja hoofdstuk 8, vers 1. En begrijp me goed, ik ga niet die versen bespreken, want het heeft hier allemaal niks mee te maken. Maar er staat in Jesaja 8 vers 1, verder zei de Heere tot mij, neem u een grote rol, bedoeld is uiteraard een rol als boek, een boekrol. Neem u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffel, nou is het niet vertaald met griffie, maar met griffel, het zal wel hetzelfde zijn. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit, want ja, zo heette die zoon van Jesaja. Maar met een mensengriffel, zodat u ziet dat het in de Bijbel ook wel degelijk een schrijfgerei is. Een ding waarmee men graveert en eventueel dus gewoon schrijft, want schrijven was oorspronkelijk graveren. Het zijn kleitabletten, maar u weet, de heer zelf had niet zoveel op met tichelen, want dat zijn tichelen dan, hè, kleitabletten. Waar ze bakstenen van maken. De heer had liever gewone tabletten, om zo te zeggen. Wij noemen dat dan ineens tafelen, maar het is heus hetzelfde woord. Tablet is strikt genomen het verkleinwoord van tafel. En de heer schreef dus op stenen tafelen. Stenen tafelen. In plaats van op kleitafelen. Maar die griffie, dat moet u dus weten, daar schrijft men mee. Hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie. Schreef hij dan wat op dat kalf? Nou, nee, maak op dat u de betekenis van dat woord even opvat. Want men schrijft ermee in de klei, dat wil zeggen, als men dat zo doet, dan steekt men dus klei weg uit het gladde oppervlak, zal ik maar zeggen. En dat is wat je met een griffel dus doet. Er wordt mee geschreven in zand, steen, hout en wat het maar wezen mag. Maar het kan net zo goed zijn een guts.
Wat een guts?
Ik wacht even op de vraag, zuster, dank u. Wat is een guts?
Zo'n pijn zonder pijn. Uithollen.
Heeft iemand Bettex gelezen of niet? Bettex gelezen. Iets met een oe erin, want die man schreef in Duits en een e is een oe in Duits. Iets met een oe erin is altijd hol. Ja. Nou ja, niet altijd, maar eigenlijk wel. Dat is oe, daar moet je mond ook helemaal hol maken. En dat is dus ook wat het betekent. Dus heb je een put, weet u wel, die is hol. Hij geeft een reekse van woorden in allerlei talen om het te demonstreren. En je schrijft hem ook zo, zo'n... Oh. Nou, als je dit schrijft, dan heb je zo'n uutje, zal ik maar zeggen, dan heb je ongeveer een guts. Want het is een beitel, alleen niet vlak, maar hol. En men gebruikt zoiets voor wat men noemt houtsnijwerk. Want houtsnijwerk wordt weliswaar gedaan met een mes, denkt u, want daar moet je mee snijden. Maar het meeste wordt gedaan met gutsen in allerlei maten. Groot en klein. Maar zoiets heet per definitie ook een griffel. Kan niet missen. Het is om materiaal weg te nemen. Want dat is wat je in de praktijk met een griffel doet. Deed althans, hè. Dat zo'n woord een eigen leven is gaan leiden. Ja, vooral bij de schrijfgerij, want een potlood vind ik nog het meest komische woord eigenlijk, hè. In verband met schrijfgerij. Een potlood. Een potlood. Want een pot is een put, dat is een houder, die is hol. En wat zit erin? Lood. In de praktijk is het meestal cederhout. Hol met een stift erin van, dat zal wel steenkool zijn, zal grafiet doen ze erin. Maar oorspronkelijk was lood. Met lood kun je heel goed schrijven, probeer het maar eens. Het zal wel verboden zijn, want je loopt de vergiftiging van op van lood tegenwoordig. Dus lood is verboden. Ook in je accu. Maar het heet potlood. Ik vind het prachtig. Aan elkaar geschreven en we spreken het hardnekkig uit als potlood. En een griffel is eigenlijk dus een beitel, een guts, noem nog eens wat. Wat dacht u van gewoon een veil? Een raps? Dat was voor de spraakverwarring in Babel, daarna was het uit. Was het uiteraard een rasp. U herkent toch waar het over gaat, maar het is één en hetzelfde woord. Wat er gebeurd is, hij maakt een ding en daarna wordt hij bijgeveild, afgeveild of hoe je dat maar noemen mag. Beetje mooi bijgewerkt. Maar de terminologie is hetzelfde alsof hij geschreven heeft. En dat is ook wat het symbolisch voorstelt uiteraard, hè. Want Aaron gebruikte misschien een guts, een beitel, een veil of wat het maar geweest mag zijn. Maar symbolisch staat het natuurlijk gewoon voor de pen, bij wijze van spreken, van de lui die in de tijd, de priesters die in de tijd, Aaronidische priesters die in de tijd in de Babylonische ballingschap, de Babylonische Talmud hebben geschreven en daarna nog zo het een en ander. Men begrijpt me goed, deze uitdrukking, hij bewierp het met een griffie, staat heus tegenover 31 vers 18, dat is 1, 2, 3, 4 versen hiervoor. Twee tafelen der getuigenistafelen van steen beschreven met de vinger Gods. En hierna komt het ook weer voor in vers 15 van hoofdstuk 32... Mozes wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen, tabletten, tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde geschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk in het geschrift. Het geschrift was ook Gods geschrift zelf in de tafelen gegraveerd. En terwijl dat plaatsvond, de heer graveerde, schreef de twee stenen tafelen, is Aaron bezig met iets anders te schrijven. Dat is het hele idee. En dus is het een uitbeelding van de Joodse schrijverij, de Joodse geschriften, die inderdaad in de ballingschap ontstaan zijn. Ik heb u dat waarschijnlijk al veel eerder gezegd. Natuurlijk, in de ballingschap hebben de Joden geschreven. Dat is zo algemeen bekend en zo duidelijk. Dat men in het algemeen gelooft, bijna iedereen, alle theologen geloven dat ze toen ook de Bijbel geschreven hebben. En dat de Bijbel dus in hoge mate Babylonisch beïnvloed is. En Babel was er eerder dan de Bijbel. Dus de scheppingsverhalen in de Bijbel komen uit Babel. Het zijn Babylonische verhalen. Zondvloedverhalen komt uit Babel enzovoorts. En hardnekkig blijf ik zeggen, elke keer als ik de kans krijg. Nee, Genesis is geschreven in de dagen van de lui die toen leefden. Het is geschreven op kleitabletten enzovoorts. Wat de Joden geschreven hebben in de ballingschap is niet het Oude Testament of Genesis of een deel van de oude geschiedenis. Maar ze hebben een Talmud geschreven. Hun theologische geschriften. Hoe richten wij een godsdienst in? Want die hadden we tot nog toe nooit gepraktiseerd en nooit gehad. Hoe richten we nu een godsdienst in? Nu we niet meer in het land zijn, maar nu we in de ballingschap zijn. Hoe bewaren we onze eigen identiteit? Enzovoorts. En dat is wat men gedaan heeft. En dat is wat hier met name in de eerste plaats wordt uitgebeeld. Waarna, maar dat heb ik gelukkig ook al een paar keer gezegd. Waarna het judaïsme als zodanig weer een soort prototype is van alle godsdiensten in de wereld. In elk geval van alles wat in de plaats gesteld wordt van de Bijbel. En dat zou iedereen toch moeten kunnen begrijpen, want onze omgeving is er vol mee. Met alles wat men gesteld heeft in de plaats van de Bijbel. Maar dat is wat het is. Hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met één griffie. Alsof hij het schreef. En zo is het eigenlijk ook, hè. Dit woord, griffel, is Gerrit. Nou, ik hoef het eigenlijk niet aan te halen, maar vooruit. Garat. Gerrit. Garat. Soms denk ik dat het verwant is aan krijt, waarmee men van oudsher ook geschreven heeft. En dat men als, nou ja, gebruikte het vroeger ook als kinderen, hè? Een stuk krijt. Een soort kalk. Maar waarom heet het krijt? Omdat je ermee schrijven kunt. Garat. Gerrit. Of hoe je het maar zou moeten uitspreken. Het wordt trouwens één keer inderdaad met graveren vertaald in de Bijbel. En dat is hier in vers 16. En dat is opmerkelijk genoeg dus. Hè? Dat woord Gerrit, dan wel Garat, want het is heus hetzelfde. Vinden we in die betekenis inderdaad terug in vers 16. Ik heb hem al gelezen. In de tafelen gegraveerd. Dat is niet het meest gebruikte woord voor graveren in de Bijbel, maar merkwaardigerwijze, hier wordt ditzelfde woord griffie uit vers 4 gebruikt. En daarmee komt het schrijven, het graveren van God, automatisch te staan tegenover het schrijven, het graveren van Aaron. Dat komt daar in de plaats van. Als je voor het bewerpen hier een ander woord zou willen hebben, dat past in de context, dan zou ik zeggen, hij werkt het af. Werken is neutraal, net als werpen. Dat is een neutraal woord, en wat deed hij ermee? Afwerken, volgens mij, is dat de term. Dan haalt men nog iets weg wat er niet moet zijn, dan wordt het kleiner. Dan graveert men het, dan veilt men het af, dan wel, graveren bij ons is te veel verwant aan schrijven, dus wij denken als iets gegraveerd wordt, dan krijg je een inscriptie. Dan wordt er iets ingescript, geschreven, dat is ook hetzelfde woord, maar scriptie, schrift is allemaal hetzelfde woord. Maar het kan ook heel gewoon zijn, afveilen of wat het maar is. Nou, dat is wat het is. Maar het gaat om de verwantschap met schrijven. Dat is wat uitgebeeld wordt. Hij schreef iets. En wat maakt hij? Nou ja, wat maakten zij? De Joodse religie. En ik zeg maar weer gemakshalve de Talmud. Want dat is in de praktijk wat het was. Daar is in ieder geval allemaal mee begonnen. En wat maakte Aaron? Een kalf. Ergo, het kalf is een beeld van die Talmud. Van dat woord door mensen geschreven. In de plaats van het woord van God. En dat het in de plaats daarvan bedoeld is. Dat blijkt nog uit wat hier verder volgt overigens hoor. Dan staat er en hij maakte. En zou je moeten lezen als namelijk. Wat maakt hij dan? Een gegoten kalf daaruit. Let op, uit. Op de kalf ga ik zo in. Hij maakte een gegoten kalf daaruit. Uit wil zeggen op grond van. Het begint ergens mee en het resultaat heet uit. Ik zal u een voorbeeld geven. In Filippenzen lezen wij, ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Denken wij dat er staat dat wij de zaligmaker verwachten uit de hemel. Maar dat staat er niet. Dat is, als u mij vraagt, niet de bedoeling. Wat er staat is, ons burgerschap is in de hemel en op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker. Of daaruit volgt, dat heb ik toch uitgebreid, hè? Daaruit volgt, uit. Enzovoorts. En het woordje uit wordt in die betekenis veel gebruikt in de Bijbel. Nou ja, in de taal, in onze Nederlandse taal gewoon ook. Alleen, ja, daar is het altijd wel duidelijk. Maar bij het lezen van de Bijbel schijn je alles te moeten uitleggen. Dus je moet erop letten, hè. Hij maakt een gegoten kalf daaruit. Dat wil zeggen, dat was het resultaat van al wat vooraf ging. Daar kwam een gouden kalf uit. U vraagt zich af waarom ik dat zeg. Of dat niet volkomen overbodig is. Nou ja, dat komt dan misschien nog wel, maar ik was nu in gedachten, was ik al bij vers 24. Want Aaron brengt verslag uit van wat hij gedaan heeft en zegt, ik zei tot hen, wie goud heeft, rukken het af en geven het mij en ik wierp het in het vuur en dit kalf is eruit gekomen. En dat vers leidt tot misverstanden. Want wat de man zegt is simpel dit, ik heb van alles gedaan en dit is het resultaat. Dat is daraus geworden. In het Duits krijgt het toch een iets andere betekenis, hè? Aaron zegt zeker niet van, ja, ik gooide het erin en toen stond ik erbij en ik keek ernaar en toen kwam ineens dat gouden kalf eruit lopen. Daar heb ik niks aan gedaan, dat is vanzelf gegaan. Suggererend dat God het gedaan heeft. En daar protesteer ik dus heftig tegen, want dan lees je die tekst wel heel erg scheef. Het is een Joodse verklaring, ik heb het voor u nagekeken. Het is een Joodse verklaring die zegt dat de Aaron zich excuseert en dat hij er eigenlijk toch niks aan kon doen. Maar de Joden hebben er belang bij om een excuus te verzinnen. Zo van, nou ja, Aaron heeft het wel gedaan, maar toch niet zoveel. Hij heeft er niet zoveel aan gedaan. Het is min of meer vanzelf gegaan. Dat is Aarons excuus. Maar zoals ze zegt, de Joden hebben daar belang bij. Maar het is bovendien niet de enige Joodse verklaring trouwens. Want de normale verklaring is gewoon, dit is het resultaat. Het kwam daaruit voort, dat kwam daaruit ook voort. Dit is eruit gekomen. Zoals een, nou ja, dat kun je dubbel opvatten, maar zoals een kunstenaar dat kan zeggen. Ik ben aan het werk gegaan, ik heb mijn mouwen opgestroten, witte jas aangedaan, toen ben ik met verf gaan smijten en dit is eruit gekomen. Maar hij heeft het wel zelf gedaan, hoor. Je krijgt een opdracht, je voert hem uit en je gaat naar je opdrachtgever en zegt, nou, dit is eruit gekomen. Take it or leave it. Laat hem goed tot u doordringen. Aaron deed het zelf. En hier staat het, hij maakte een gegoten kalf daaruit. Op grond van wat hij ontvangen had aan materialen, namelijk de neussierselen uit hun oren, weet u nog? Nou goed. Hij maakte een gegoten kalf eruit. Natuurlijk gegoten, ik zou niet weten hoe je het anders moest doen. Maar gieten wil ook zeggen realiseren, vormgeven, hè, eigenlijk. En daarna komen we bij het kalf. De aardigheid van het woord kalf is, vind ik persoonlijk, dat in het woord kalf hebben wij al de helft van het Hebreeuwse woord. Want het Hebreeuwse woord is egel, een ego. Een ego. Egel. En daar heb je al twee van de drie letters van ons Nederlandse woord kalf. Galf. Alleen in het Nederlands is de gimel een kaf of een kof geworden. Die is wat sterker geworden. Zoals we dat verschijnsel kennen, ook in onze Europese talen. Het verschil met de ene taal en de andere is vaak de ene taal heeft de harde uitspraak en de andere heeft de zachte uitspraak. Dan hebben we het nog niet eens over de zachte G. Die is wel erg zacht uitgevallen, want het had net zo goed een Q kunnen zijn. En een Q, een kof in het Hebreeuws, is de hardst mogelijke uitspraak. En de zachtst mogelijkste is die van de Gimel. En daar zit nog de kaf tussenin, dat is een gewone K. Alleen wij kennen het onderscheid nauwelijks meer, omdat we ze allemaal tamelijk hard uitspreken. Dus het verschil tussen K en Q kennen we ook nauwelijks meer. Q is overbodig in onze taal geworden. Maar Q is de meest harde. Maar op dat galf, kalf kom ik zo terug. Want eigenlijk is het nog steeds hetzelfde woord, net als in het Hebreeuws. Kalf is egel. Voor de wiskundigen onder u, het wordt vertaald met rond. Nou ja, voor als het wiskundig moet worden, de cirkel. Maar dat is wel erg rond, hoor jongens. Bovendien weet u dat een cirkel niet bestaat, hè. Ik heb niet zoveel wiskunde geleerd op school. Maar ik heb wel geleerd dat een cirkel niet bestaat. Dat is alleen maar een idee. Net zo min als dat een rechte lijn bestaat. Dat is maar een idee. Dat is een theorie van ons, maar in de natuur komt het niet voor. Later heb ik pas begrepen hoe verstrekkend dat is, maar dat doet er nou niet toe, hè. Rond, cirkel. Maar ook gewoon een bocht maken. Een stukje van de cirkel. Dus we ook in de betekenis van een andere richting inslaan. Maak een bocht. Naar links of naar rechts. In het rond bewegen, draaien. Als u vraagt, maar waarom heet dat beest dan een egel? Iets ronds. Dat is heel gemakkelijk. Dat weet iedereen die ooit kalfjes gezien heeft. Ja, echt waar. Hoe beweegt zo'n beest zich? Dank u, zuster. Dat beest springt in het rond. Draait om zijn eigen as. Dat springt in het rond. Dat doen kalveren. Ja, waarom? Wat doen kalveren? Dat weet ik niet waarom. Maar dat is wat ze doen. En daar hebben ze kennelijk de naam aan te danken. Ze draaien eend rond. Wat kwam ik gisteren tegen? Mijn ziel verheugt zich, staat er dan. Verheugen. Maar dat verheugen is weliswaar niet egel, maar het is wel gel of gal. Dat is dus een deel van dit woord egel. En de betekenis is volgens de handboeken die van to spin. Dat wil zeggen in het ronddraaien. En het wordt vertaald met verheugen, want het wordt uitgelegd als een ronde dansje maken van blijdschap onder sterke emotie. Nou ja, dat kan blijdschap zijn, maar dat kan ook zelfs droefheid zijn, maar het hangt van het verband af waarin het gezegd wordt. Een ronde dans maken, een rondje maken. Heb je dat nog? Egel. Nou, dat is wat een kalf doet. Maar tegelijkertijd is het ook de betekenis afwijken van de rechte lijn. En dat is waar we het over hebben. Dat is wat het kalf voorstelt. Een afwijken. Misschien moet ik eerst gewoon het Nederlandse woord kalf even verder benoemen. Het werkwoord kalven of kalveren betekent, hebben we dat vastgehouden, een kalfje krijgen. Dat wil zeggen niet als jij een kalfje krijgt, maar wel maar wel als de koe. Een kalf, een koe kalft dus een kalf. Wat kalft de koe? Een kalf, die heb u toch, hè? Mag niet zo moeilijk zijn. Maar als u kalft, wat doet u dan? Nou, je bent in de buurt.
Waar?
Nee. Maar het is in de buurt.
Afkalven. Melk afkalven.
Ja, dat is allemaal verwant. Dat is allemaal verwant. Kolven en kalven. Nee, maar als een mens kalf, die kent niemand. Dat is braken. Dan komt er dus ook wat uit. Maar aan de nog minder smakelijke kant, zal ik maar zeggen. Maar het is afwijken. En als de koe kalft, krijgt hij een kalfje. Logischerwijze, en dan weet je nog eigenlijk niet wat het is. Maar het land kan ook kalven. En wat doet het dan? Het land kan kalven. De koe op het land kan kalven, maar het land kan ook kalven. Dan brokkelt het af. Dan valt het in het water. Als het land is en het verdwijnt, waar blijft het dan? Ja, uiteraard in het water. Dat is Genesis 1. Toch? Dat heet kalven. De grond verdwijnt, brokkelt af, breekt af. En dan verdwijnt. Ja, wij hebben daarvan gemaakt afkalven. Maar goed, ja, dat is af, ja. Maar de afwijken is, dat is, wijken is afwijken. Ik bedoel, dat woord af is de verdubbeling, de versterking van het werkwoord. Hè. Zodat je ziet dat ook in het Nederlands voorzetsels gebruikt worden ter versterking van de zelfstandige naamwoorden of werkwoorden. Net als in het Grieks. Maar goed, dat maar even terzijde. Dan heb je nog gletsjers die kalven. Ja, het is precies hetzelfde. Ze breken af. En ijsbergen die afbreken, afbrokkelen. Dan verdwijnt het dus, maar het is een afwijking. Dan wijkt er iets af, dat is de betekenis. En datzelfde is ook de betekenis van kolven. Nee, ik heb het niet over maïskolven, ik heb het over het werkwoord kolven. Dat is het kolven van de moedermelk. Met een kolf. Maar oorspronkelijk had dat kalf moeten zijn. Dat woord, alleen men spreekt het weer uit als kolf. Nou ja, doe maar. Maar het is heus hetzelfde woord, hoor. Afwijken. Met andere woorden, zelfs het Nederlandse woord kalf heeft precies dezelfde betekenis. Langs twee routes. De ene is, zegt men, nou ja, door een jong geworpen, dat wijkt af. Maar het andere is het afwijken van de rechte lijn. Het draait rondjes, per definitie. Het zit erin geschapen kennelijk, ik weet niet waarom dat zo is. Maar dat is de betekenis van de term. Idealiter rond een cirkel, maar in de praktijk een bocht maken, een andere richting inslaan, in de rond bewegen. Wat dacht u van verdraaien? To twist in het Engels. Draaien, verdraaien, krom maken. Nou ja, en afleidingen daarvan. Hè. Want dan krijg je ook betekenis of toepassingen als verdorven, slecht, gebrekkig. Maar het is van deze grondbetekenis afgeleid. En daarna nog wat. Want dat egel hangt samen met akal. En nu is het inderdaad met één kof. Dit heb ik niet verzonnen. Via dingen als getalswaarde van woorden vind je dat ook never. Maar je vindt het gewoon in een fatsoenlijk, in een goed Hebreeuws woordenboek. Bij voorkeur in Hebreeuws etymologisch woordenboek. Dan leer je nog eens wat. En er wordt gewoon gezegd, ja maar egel is hetzelfde als akal. Of er nou een gimel in staat, of een kof. Ja, het een is de zachte uitspraak, het ander is de harde uitspraak. Maar het heeft gewoon volstrekt dezelfde betekenis. Dit vind je niet bij Strong of zo, hoor. Niet bij de Bijbelse naslagwerken, zal ik maar zeggen. Die beperken zich tot de Bijbel. En dat is inderdaad een beperking. Hè? Er is meer Hebreeuws dan alleen de Bijbel. Maar akal krijgen we wel degelijk in de Bijbel. In Habakkuk 1, vers 4, dan heb u dat, vindt u toch in de Bijbel terug. Habakkuk 1, vers 4. Daar staat, daarom wordt de wet onderlaten. Zo leer ik nog eens woorden vanavond. Nou ja, nagelaten, ondergelaten. Vergeten, gepasseerd. Daarom wordt de wet onderlaten, genegeerd. En het recht komt nimmer meer voort. Maar ik hoop dat u al even herinnerd bent aan Exodus 32. Wet is het woord van God. Twee stenen tafelen. Maar het wordt nagelaten, zodat het recht nimmer meer voortkomt. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige, neemt hem als het ware gevangen en sluit hem op. Daarom komt het recht verdraaid voor. En verdraaid is wat het lijkt te zijn. Verdraaid. Krom. En dit is het woord akal met een Q. Maar zoals gezegd, volgens de autoriteiten is het gewoon hetzelfde als agal, dan wel egel. Alleen met één letter anders. Het eigenaardige doet zich voor dat de kabbalistiek, dat wil zeggen de traditie die zich bezighoudt met letters en cijfers van het Hebreeuws, ja, in de kabbalistiek komt dit niet voor, dat kennen ze niet. Die hangen aan getalswaarden. In werkelijkheid, die woorden hangen die samen op grond van getalswaarden. En de getalswaarde van egel en akal is totaal verschillend, uiteraard. Of je nou een 3 hebt of een 100, dat maakt nogal wat uit. Maar het is gewoon hetzelfde woord. In beginsel. Akal. Afwijken, buigen, verdraaien. En dan heb ik ook 1 vers 4 verdraaid. Daarna heb je nog de versterking van het woord akal, kal. Kal komt dan twee keer voor. Want het begrip cirkel zit alleen in de gal of kal. Hè. Akal, kal. Dan wordt de laatste lettergreep herhaald. Die vindt u in Richter hoofdstuk 5. Vers 6. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, hielden de wegen op en die op paden wandelden gingen. Kromme wegen. De betekenis is eigenlijk niet maar krom, maar erg krom. Niet akal, maar akalkal. Dat verschijnsel kennen wij in het Nederlands niet. Maar in heel wat talen bestaat het verschijnsel wel. Een woord wordt herhaald om daarmee aan te geven dat het wat nadruk verdient. Hè. Ik weet er zo gewoon geen voorbeelden van. In het Maleis is alang gras. Maar als lang gras is, is het alang alang. Akalkal is dus niet maar kromme wegen. Het is heel erg krom. Nou goed, dat was Richter 5 vers 6. En heb ik er nog een voor u. Dat is Psalm 125 vers 5. Er staat in vers 4. Heere, doe de goede wel. En degene die oprecht zijn in hun hart. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen. Akalkal. Dat wil zeggen, Zeer kromme wegen. Die zal de heren weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dan kent u nog de uitdrukking slommen, want we hebben vanavond heel wat Nederlandse woorden die niemand kent. Slom. De kromme, slomme slang. En knap staaltje van vertalen. Jesaja 27. Jesaja 27 vers 1. Dat is niet akal, ook niet akalkal, maar akalaton. Maar het is akal en nog iets, dat wil zeggen nog steeds zeer krom. En men heeft het twee keer vertaald. Vers 1, te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang. Ja, de Leviathan, want de vertalers waren al dreef, hè, de langwemelende. Wat dat betekent weet niemand, maar je begrijpt het meteen, zal ik maar zeggen. Hè. De langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. Nou, het kromme, dat gaat door voor vertaling van akal, maar het woord was akalaton. Er zat nog iets anders achter, maar de betekenis verandert niet. Hè? En daar hebben ze er slom van gemaakt. En slom schijnt ook te betekenen krom in het Nederlands. Ik heb het ooit eens uitgezocht. De kromme, slomme slang. En daarmee heeft men een prachtige rijm ingebracht. Krom en slom. En daarna ook nog stafrijm. Alliteratie, de slomme slang. Dus de vertalers hebben zich helemaal uitgeleefd. De kromme, slomme slang. Je hebt meteen een liedje. Dit vind ik een geweldige vertaling. De kromme, slomme slang. Maar laat dat woord tot u doordringen. Egel of akal is hetzelfde. Het betekent allebei krom. Een bocht. Als de mooie bocht moet worden, kom je in het algemeen toch meer dat egel, de zachte uitspraak, tegen. Ik weet niet waarom, kan een toeval zijn, maar wij kennen egel natuurlijk ook vervolgens als gel. En daarna als wordt het ook verdubbeld, maar dan heet het bij ons gilgal of galgal, want zo spreken we het dan maar weer uit. Gilgal. En dan zeggen we, ja, nou is het een wiel. Ja, maar het is nog steeds gewoon een rond ding. En als het mooi rond is, zal het wel weer herhaald worden of iets dergelijks. Maar ik heb er nog één. Wij kennen namelijk ook agil, dat is ook hetzelfde woord. Egel, maar nou agil, dat is hetzelfde als egel en kalf, maar er zit alleen een j, zeg maar een j of een i bij in, vandaar agil. Noteer hem maar, hij komt voor in nummer 31 vers 50 en in Ezechiël 16 vers 12... En raad eens wat dat betekent, dat raden jullie niet, want het wordt vertaald met oorring. En daarmee is het verhaal weer rond. En daar hadden we het over. Over rond. Oorring. U begrijpt dat het dus gewoon een ring is, hè, agil. Maar in het oor. Die jot daarin, ja, ja nee, wat moet je ermee? Dat weten ze nooit. Als je vier strongnummers woorden nakijkt, dan zult u zien dat sommige woorden inderdaad op twee verschillende of zelfs al drie verschillende manieren gespeld worden. Met al of niet een jot erin of al of niet een waf erin. Dat maakt weinig uit in de praktijk. Ja, het verandert de getalswaarde, je spelt het anders, maar blijft gewoon hetzelfde woord. Waarom ook niet? Iets als een vaste spelling, dat is ook een moderne vondst. Trouwens, die bestaat ook niet natuurlijk. Want om de 2-3 jaar wordt onze spelling veranderd. Dat moet wel, want anders moet die commissie naar huis en die zit dan zonder werk. Dat zeg ik maar om aan te geven. Dat in de Bijbel heb je dat net zo goed. Dat die spelling in het Hebreeuws is niet altijd dezelfde. En de verschillende spelling zou best wel eens kunnen voortkomen uit de verschillende tijd waarin het geschreven is. Het is niet noodzakelijk iets van, nou betekent het ineens iets anders of zo. Ik hoop dat door al die omzwervingen de betekenis van dat kalf duidelijk is. Het gaat over een afwijking, een afkalven in het Nederlands. Een afbrokkelen is het dan. Maar in ieder geval, het is afwijken. Dat past in alle plaatsen. Waar het woord maar vertaald wordt, hoe het maar toegepast wordt, het is altijd een vorm van afwijking. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, uiteraard. Hij maakte een gegoten kalf eruit. En dat het een afwijking is, dat staat er natuurlijk ook gewoon achter, hè. Er staat namelijk, toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Vers 4. Nou ja, dat is een afwijking. Want in vers 1 heette het nog, Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. In Exodus 20 vers 2 heet het nog, ik ben Jehovah. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat was inderdaad via Mozes. Dus daar is niks mis mee met die uitspraak uit Exodus 32 vers 1. Deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. Maar daarna staat er inderdaad in vers 4... met betrekking tot het gouden kalf. Dit zijn uw goden, Israël. Laat u niet misleiden door het meervoud van het woord goden. Het woord God is bijna altijd meervoud. Elohim is het normale woord voor God. Het wordt in het enkelvoud vertaald, hoewel het grammaticaal een meervoudsvorm is. Maar die meervoudsvorm heeft alleen maar de functie te versterken. Net als bij het aalang aalang, dan heb je twee keer aalang, maar het is alleen maar lang gras. Het is erg goed gras, hoog gras. En goden, het is Eloha. En daarna wordt het Elohim in het meervoud. En Eloha betekent zoveel als de sterke of sterkte, net wat u wilt. Of het een ding is of een persoon. En als het dan in meervoud gezet wordt, Elohim, dan is het nog steeds sterk, maar dan wel erg sterk. En dat is het woord voor God. In Genesis 1 staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar er staat echt, Bereshit bara Elohim. Dat wil zeggen, het is een meervoudsvorm. Maar het is er maar één. Mitzrayim is Egypte, maar het is er echt maar één. Ephraim, het is er maar één. Maar zijn naam betekent dat het dubbel is, op zijn minst. Eigenlijk een duaal is, maar goed, dat doet er nou niet toe. Een meervoud. In dit geval is het gewoon een meervoud. Elohim, vertaald met goden, maar het gaat om maar één gouden kalf. Dus ik weet niet wat de vertalers bezield heeft. Ik denk dat men toch gewoon had moeten vertalen met, dit is Elohim. Die u uit Egypteland opgevoerd heeft. Maar het maakt niks uit, het is de aanwijzing van het gouden kalf. En dat terwijl iedereen wist, want daar zit er natuurlijk het grote probleem, dat terwijl iedereen wist dat dat kalf zojuist maar gemaakt was. En toch wordt hij in de plaats van de Heere God gesteld. Nou, dat is een afwijking. Ja, van de rechte lijn. Maar de rechte lijn is uiteraard een beeld van de waarheid. Dus een afwijking daarvan is altijd dat men tekort doet aan de waarheid. Men breekt er wat af. En u weet, de waarheid is altijd de hele waarheid en niets dan de waarheid. Weet u nog? De hele waarheid, want een halve waarheid, luidt de Nederlandse zegswijs, is een hele leugen. Hij maakte een gegoten kalf, toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Dat was niet zo, maar het moest ervoor doorgaan. Het komt ervoor in de plaats. En als die beschrijving ergens op van toepassing is, is het op het judaïsme. Zo sterk dat wij in het algemeen denken dat het judaïsme niks anders is dan de praktische toepassing van de Mozaïsche wet. En de Joden doen ook alsof het zo is, maar het is niet zo. En de Bijbel zegt dat het niet zo is, maar dat heb ik u 4 weken geleden al voorgelezen, geloof ik. Hè? Waarbij de Heer zegt, hebt u eigen inzettingen gemaakt en doet daarmee het gebod Gods teniet. Het is niet maar een kleine afwijking, het is een hele leugen. En hetzelfde gebeurt in het zogenoemde christendom uiteraard net zo erg. En dat is wat wij eruit zouden moeten leren. Men schrijft zelf het een en ander en legt dat in de plaats van de Bijbel. Sterker nog, in onze dagen schrijft men gewoon de Bijbel overnieuw. En dat moet dan voor christelijk doorgaan. En dat moet dan nog getuigen van respect voor de Bijbel. Want als je er respect voor had, schreef je hem niet overnieuw. Dan laat je hem zo staan. Men heeft er zich nooit aan gehouden. Toen men zei, nou gaan we ons aan houden, kwamen ze opdraven met de Talmud enzovoorts. Met andere woorden, men heeft zich aan het woord van God nooit gehouden. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, hè. Wordt aan het kalf toegeschreven wat de Heer gedaan heeft. Sterker nog, want er staat als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En een altaar is de uitbeelding van dienst aan God. Ik bedoel dus ook letterlijk godsdienst. Dienst aan God, een altaar. Zo wordt er met name in het Nieuwe Testament ook over gesproken, hè, over een altaar. Er wordt zelfs gesuggereerd dat wij van het altaar eten. In ieder geval, wij hebben een altaar van het welk niet vermogend eten die de tabernakel dienen. Kent u die tekst? Wij hebben een altaar, staat daar, in Hebreeën 13. En dat is uiteraard niet letterlijk. Via het altaar wordt God gediend en daarom wordt het altaar genoemd terwijl de hele godsdienst bedoeld wordt. Maar er staat in Hebreeën 13 vers 10. Wij hebben een altaar van het welk geen recht, geen macht, geen recht hebben te eten die de tabernakel dienen. Waarbij notabene de tabernakel genoemd wordt ter aanduiding van heel de oud-testamentische godsdienst. De mosaïsche wel te verstaan, de wet dus. En Paulus zegt, degene die de tabernakel dienen, dat betekent gewoon, degene die onder de wet leven, mogen niet, want ze hebben niet het recht, de macht. Zij mogen dus niet eten van het altaar waarvan wij eten. En dat altaar is uiteraard onze dienst aan God en wij leven daarvan, daaruit. Dat is ook niet algemeen bekend overigens, maar het idee dat de Heer voor ons zorgt is weliswaar bijbels, maar het is gebaseerd op onze dienst aan God. Als wij hem dienen, zou hij voor ons zorgen. Met andere woorden, wij eten van het altaar. Precies zoals de priesters in het oude verbond. Zij dienden het altaar, zij brachten de offers namens het volk, zal ik maar zeggen. Maar zij leefden daar ook van, namelijk zij aten ervan. En zelfs letterlijk, want een deel van wat op het altaar kwam, dat was voedsel voor de priesters. En van ons staat, wij hebben een altaar en wij leven ervan, maar daar kun je niet van leven of van eten als je leeft onder de wet. Want daar is God niet van gediend. Ook niet meegediend, maar ik zei met opzet uiteraard niet van gediend. Dus Aaron bouwt een altaar, maar het is de uitbeelding van de dienst aan God binnen het Jodendom, binnen het Judaïsme. Iets wat men zelf bedacht heeft, want dit altaar is niet van Gods wegen voorgeschreven of zo. Dat kan namelijk niet, omdat het een altaar gewijd is aan een afgod. En zo wordt het kalf immers genoemd in de Bijbel, hebben we ook al gelezen. Dus hij bouwt een altaar, maar uiteindelijk, er wordt de hele dienst aan God ingericht en kijk het maar na, binnen het Jodendom, al die Joodse gebruiken worden geacht dienst aan God te zijn. In werkelijkheid is het dat niet, in werkelijkheid is het gewoon afgoderij. Dat je daar sporen van de waarheid in herkent, sporen van Bijbelse waarheid, ja, dat zal wel. Maar daarom is het wel een afkalving daarvan. Is daarvan afgeleid. Ze hebben het verdraaid. Want dat is wat gebeurt, hè? Draaien. U kent dat werkwoord in het Nederlands? Een draaikont heet zo iemand, ik weet niet waarom. Men had zo iemand ook een kalf kunnen noemen gewoon, want dat is wat een kalf is. Daarom heet hij ook zo. Maar er staat, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. Als uitdrukking van de dienst aan dat kalf in plaats van aan de Heer. Maar de naam van de Heer wordt er wel voor gebruikt, want er staat, en Aaron riep uit en zeide, morgen zal den Heere. Maar het was voor het gouden kalf en het was via dit altaar voor het gouden kalf. En het heet, zal den Heere een feest zijn. En dat is precies wat er gebeurt. Want de Joden leren zeggen dat zij de Heere dienen. Nou ja, ze gebruiken de naam niet, want die is te heilig. Die mogen ze niet uitspreken. Soms denk ik, dat is maar goed ook, is het negatief beschouwd, denk je. Nou ja, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet heilig gebruiken. Als je beseft dat het in werkelijkheid de uitdrukking is van ongeloof en verwerping van het woord van God, dan is het maar beter ook dat ze die naam niet gebruiken. Niettemin, de andere kant is natuurlijk dat de Bijbel zegt, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Zegt Paulus, in Romeinen 10 haalt hij dat aan uit Joël. Maar in Romeinen 10 past hij het toe op het Joodse volk en zegt: al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Maar hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven van welke ze niet gehoord hebben? Let op wat hij zegt. De Joden. Van welke zij niet gehoord hebben. Waar hebben ze dan wel van gehoord? Ja, van Jehovah, de eeuwige, maar ze hebben iemand anders voor. En dat is wat hier gesymboliseerd wordt uiteraard. Hè? Nou ja, gesymboliseerd. Dat is wat hier ook letterlijk gebeurt. Dat is het prototype ervan. Men gebruikt de naam des Heren. In werkelijkheid heeft men zojuist de Heer aan de kant gezet en vervangen door wat anders. En als u mij vraagt, gebeurt dat niet maar in het Jodendom, maar dat gebeurt in het Christendom net zo goed. Zal u gedacht zijn wat er allemaal in de naam des Heren gebeurd is en nog gebeurt waar de Heer part nog deel aan heeft. En in de Bijbel vind je die uitspraken ook, hè? Vind je uitspraken over profeten die zeggen: al zo zegt de Heer. En de Heer zegt erachteraan: maar ik heb helemaal niet gesproken. Ze verzinnen het zelf. Maar ze wijzen het toe aan de Heer. En in het Nieuwe Testament lees je het ook. Want er zullen er zijn die tegen de Heer zeggen: maar in uw naam hebben wij zelfs wonderen gedaan, hè? En boze geesten uitgedreven, want dat is een wonder in de Bijbel, hè? Nee, het komt wel eens voor, maar daarom is het wel een wonder, net als al die andere genezingen. Zijn tijdgenoten waren verbaasd genoeg dat het lukte. Dat hij me zo boze geesten kon uitdrijven. Toen zeiden ze: doet hij in de naam van de duivel, want in de naam des Heren was het zo nog nooit gelukt. Maar er zullen er zijn: in uw naam hebben wij geesten uitgedreven en wat het maar allemaal was. En de Heer zegt: ga weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Ze gebruiken zijn naam, maar ter aanduiding van iets anders. En dat is wat met de Bijbel gebeurt ook. Men gebruikt Bijbelse termen, Bijbelse namen en men bedoelt heel andere dingen. Zelfs als men spreekt over het evangelie, dan moet je achterdochtig zijn. Bedoelen ze wel het evangelie? Of is het iets wat ze zelf tot evangelie verklaard hebben? Waarvan men zelf vindt dat het een blijde boodschap is. Enzovoorts. Nee, dat is echt waar. Maar zo werkt de duivel. Dat is het beginsel van wat in de Bijbel heet wolven in schaapskleren. Het ziet eruit als schapen, het wordt als schapen benoemd, in werkelijkheid zijn het wolven. Zij gebruiken het woord van God, maar voor hun eigen doelstellingen. En dus wordt het ook aangepast, dat wil zeggen veranderd. Of men gebruikt de Bijbelse termen en geeft er een eigen betekenis aan. Dat heeft een heel lange traditie. Ik bedoel, wij kennen het begrip wedergeboorte, maar niemand weet meer wat het is. Men denkt dat het reïncarnatie is. En de hemel, ja, dat is een toekomend leven. Het hiernamaals, dat is gewoon dat je, is gewoon het boeddhistische leer van reïncarnatie enzovoorts. Men redeneert al die dingen volstrekt weg. Wat men er maar van maakt, maar gebruikt Bijbelse termen en zelfs de naam des Heren en verstaat er in de praktijk heel iemand anders onder. En ik heb vaak genoeg mensen horen praten over Jezus, dat ik me naar het hoofd greep en dacht: over wie hebben ze het eigenlijk? Is er dan nog één? Want die ken ik niet, die zij beschrijven. En dat is wat je hier vindt dus, hè? Morgen zal voor de Heer een feest zijn. Nee, het was voor het gouden kalf, maar die krijgt ineens de naam van Jehovah mee. En die wordt geacht Israël uit Egypte verlost te hebben. Maar begrijpt u wat er gebeurt in werkelijkheid? Die naam Jehovah blijft men gebruiken. En men ontkent ook niet dat Jehovah hen dus uit Egypteland uitgeleid heeft. Maar men heeft hem totaal vervangen door iets wat ze zelf gemaakt hebben. En als u daar meer over wil weten, over dat beginsel, moet u maar eens gaan praten met een atheïst. Iemand die helemaal niks gelooft. Die zegt: al die mensen met die goden hebben ze eerst zelf gemaakt, hebben ze zelf uitgedacht. Zijn eigen menselijke filosofie. Waarom? Ja, omdat het zwakke mensen zijn die zoiets nodig hebben als een soort houvast in hun leven enzovoort. Iets dat hun moed moet geven, dat hun hoop moet geven. Ze hebben het zelf bedacht. En in de praktijk is dat ook zo. Ook in het christendom. Men bedenkt zelf maar wat. En men geeft het Bijbelse namen, maar het is niet de God van de Bijbel en de Jezus is niet de Jezus van de Bijbel enzovoorts. Dat is de duivelse systematiek die niet kan ontkennen dat God gesproken heeft en dus maak je ervan dat God er iets anders mee bedoeld heeft. zodat begrippen vervangen worden. Geloof is in de Bijbel gewoon een vast vertrouwen. In het modern Nederlands is geloof helemaal geen vast vertrouwen. Het tegenovergestelde zelfs. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Dan wordt het tegenovergestelde. Geloof is een voorzeker aannemen, vertrouwen op. Dat is de enige echte betekenis van het woord. Maar men geeft er een andere betekenis aan. Zo ik mensen horen praten over de doop met de Heilige Geest. Zij verstonden daaronder het ondergaan van een specifieke ervaring. Iets wat men nu spiritueel zou noemen. Een of andere beleving. Volgens de Bijbel heeft dat niks met enige beleving te maken. In de Bijbel is doop met de Heilige Geest gewoon wedergeboorte, waardoor men wordt toegevoegd aan één lichaam, namelijk aan de gemeente. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest, dat wil zeggen, wordt door één geest tot één lichaam gedoopt. En dit is de enige tekst in heel de Bijbel die het begrip verklaart, overigens. Want alle andere keren dat je leest over doop met de Heilige Geest, is in de uitspraak van Johannes de Doper een keer of zes herhaald. Ik doop u met water, maar na mij komt hij die sterker is dan ik, die zal u met de geest dopen. Of geest en vuur, of hoe het maar heet. Zo wordt de uitdrukking zes keer gebruikt en dan nog één keer in 1 Korinthe 12, vers 13. Wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Met ervaring, met beleving heeft dat niks van doen. Maar dat heeft men eraan gegeven. Alleen deze waarheid, dat men bij wedergeboorte uit de geest geboren wordt en dus geest ontvangt, is men volkomen kwijt. En is voor in de plaats gebracht dat je in een soort extase raakt, want dat heet dan geestelijk. Volgens mij is het zo, als je geest niet meer goed werkt, dan raak je in extase. Als je de controle kwijtraakt, dan raak je in extase. Is dat spiritueel? Misschien. Alleen in het geval dat het dat je van doen krijgt met demonen dan. Maar dat zijn dus... Het is wel spirit, maar niet zangtoestand. Hè? Beneden de rivieren kan je die wel gebruiken. Het is niet zangtoes. Een boze geest. Maar vooruit. Morgen zal de Heer een feest zijn. En zij stonden dus anderendaags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En ik hoop dat u begrijpt dat in ieder geval die term dankoffer is een Bijbelse term. Uit Leviticus, de aanduiding van een van de vijf offers. Hè? Zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer. Vrede of dankoffer, dat is een spijsoffer en een brandoffer. Maar sommige van die offers worden hier gebracht voor het gouden kalf onder de naam Jehovah. En het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. En ja, het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Waarom ik nou aarzel is omdat ik niet goed weet hoe ik dat beschrijven moet. Maar het lijkt mij toch een aardige beschrijving van het Joodse leven. Dat is feest vieren aan de maaltijd en dan spelen, dansen, muziek erbij. U weet wat, de chassidim, de vromen betekent dat. De vrome Joden. Maar ze weten wel feest te maken, dat is wat ze doen. Dat is legendarisch, deze Joodse cultuur, hè? Omdat wij als westelingen, en zeker als Hollanders, er verbaasd naar kijken. Kunnen die mensen dat vrolijk zijn? Hè? Nou ja, goed, dat is wat het is. Maar dit is kenmerkend voor het Jodendom. En dat spelen, dat is vrolijk zijn. Het is eigenlijk ons Nederlandse woord jokken. Bij ons betekent dat liegen, maar het is niet zo. Jokken betekent grappen maken, to joke in het Engels. Dat woord is het. Het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden ze op om te spelen. Bij nader inzien, je kan zeggen, ja, hier herken je die Chassidische Joden in, dat is ook zo. Maar ik herken er ook in tegenwoordige moderne evangelische, zogenaamd evangelische bijeenkomsten, hoor, want dat doet men precies hetzelfde, feest vieren. Nee, eerst even offers brengen, dankoffer, dat wil zeggen, het begint met prees natuurlijk, prees heet dat. Prees, en als we dat gehad hebben, dan staan we op en dan gaan we spelen, toneelspelen, wat trouwens in het algemeen een religieuze bezigheid is hoor, want toneelspelen is doen alsof, hè, is acteren toch, Dat is wat men doet. Je hebt tegenwoordig christelijk drama. Sterker, je hebt opleidingsinstituten voor christelijk drama. Drama heet het. Men bedoelt het zelfs serieus. Dat wil zeggen toneelspel, want dat is drama dan. Hè? Drama en zelfs memes. Ik ken iemand die is ervoor opgeleid. Voor christelijke memes spelen. En dat doet men dan om het evangelie te verspreiden met de mond dicht. Want meme, dat moet je mond bij dicht houden enzovoort. En dan hebben we natuurlijk nog het vendelzwaaien, vlaggen zwaaien en wat ze maar voor feestelijkheden doen tegenwoordig. Spelletjes en
dansen voor de heer.
Ja, maar dan hebben we ook nog gewoon voetbal, basketbal, weet ik het allemaal. Want tegenwoordig heeft een beetje evangelische gemeente, heeft een sportpark. Voor het christelijk voetbal en het christelijk basketbal en... Echt wel hoor. Ik weet al waarom ze dat doen. Hoe meer van die toestanden ze hebben, hoe minder tijd er is voor de prediking van het woord. Want daar zit niemand op te wachten. Is letterlijk gezegd. Daar zit niemand op te wachten. Waar wachten ze dan wel op? Eten en drinken en opstaan om te spelen. In de naam des Heren. Allemaal. En daarna keren we het om en zeggen, mag je dan niet als christen ook eten en drinken en opstaan en spelen? Zeg ik, mag allemaal, is geen enkel probleem hoor. En als je de Heer ervoor dankt dat je dat kunt en mag, dat hij die genade geeft, is allemaal geweldig, dat vind ik wel, ja. Maar als het ten koste gaat van de prediking van het woord van de Heer zelf, is het natuurlijk volstrekte onzin. Je krijgt dan toch zo je twijfels. Wie diende het volk hier? Jehovah, als je het had gevraagd, Jehovah. Voor wie is het altaar? Voor Jehovah. Maar wie is Jehovah? Ja, dat ding daar dat we zelf gemaakt hebben. Ja, dan is het dus toch niet Jehovah en wordt de naam ijdelijk gebruikt dus. Hè? En dat is wat uitgedrukt wordt uiteraard.
In plaats van dat ze zouden moeten horen en luisteren, maakte men zelf iets. En vervolgens ging men daar ook nog blij over zijn. En tot de orde van de dag eigenlijk.
Het is het oude dilemma, men zou zich onderwerpen aan de Heer en zijn woord. In werkelijkheid doet men het tegenovergestelde, men maakt er zich meester van. En men beschouwt het als een eigen product. Kijk, wij protestanten, voor zover de protestanten nog bestaan, dan zal ik maar zeggen, wij beweerden, dat was in de reformatie in ieder geval zo, dat het gezag van de Bijbel stond boven dat van de kerk. Al was het maar omdat de kerk feitelijk door het woord van God is voortgebracht. Waar de Rooms-Katholieke kerk beweerde het andersom. Die zei nee, het woord van God, de Bijbel, is voortgebracht door de kerk. Geschreven immers door Petrus, die weet wel de eerste paus en zo. Ja, nee, dat zegt men, het is immers geschreven door profeten. Nou, dat waren toch allemaal leden van de kerk. En toen de apostelen ermee ophielden met schrijven, zijn ze binnen de kerk daarmee doorgegaan. En dat heeft minstens zoveel gezag als de Bijbel zelf. En in de praktijk meer. Want het gezag van de paus is groter, is hoger dan het gezag van de Bijbel. Dat is officieel zo. In het protestantisme, moet ik u zeggen, is dat natuurlijk ook allang zo. Dat wil zeggen, het gezag van de kerk boven de Bijbel werd gesteld. En daar beweert men weliswaar niet dat die Bijbel door de kerk is voortgebracht. Maar daar beweert men wel dat de Bijbel verklaard moet worden binnen de kaders die de kerk stelt. En dat is precies hetzelfde. Dan heeft men die Bijbel, dat woord van God, dus opgesloten in een kooitje dat men zelf gebouwd heeft. En men heeft het tot iets eigens gemaakt. Nou ja, dat is waar het over gaat. Men zou de schrift erkennen als de meester, dat wil zeggen, de meester zelf spreekt daarin tot ons, maar in ieder geval, de schrift zou zich meester maken, het woord zou zich meester maken van ons, of anders zeg ik het andersom, wij zouden ons aan het woord onderwerpen, maar in de praktijk maakt men zich meester van die Bijbel. Bijbelstudie is natuurlijk geweldig, maar als je bezig bent met de Bijbel aan jezelf te onderwerpen, zal ik maar zeggen, als je bezig bent je er meester van te maken, ja, dan ben je 100% verkeerd bezig. 180 graden draai heb je dan gemaakt. En dat is wat hier gebeurt. Als de duivel dat woord niet kan tegenhouden, maakt hij zich er meester van. En in zijn sporen, op zijn initiatief, doet de mens dat ook. En dat is het gevaar wat elke gelovige bedreigt. Dat hij zelf bepaalt wat de Bijbel leert, namelijk. Nou goed, wij moeten het vanavond daar dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer bijeen mochten komen rondom uw woord. Wij danken u ook dat we ons daaraan mogen en kunnen onderwerpen. En dat we in u onze meerdere mogen erkennen, want u bent degene die ons verlost uit het diensthuis, uit de slavernij, uit deze wereld als zodanig, opdat we onderworpen aan uw woord onze loopbaan zouden lopen en onderweg zouden gaan naar het beloofde land dat u voor ons hebt weggelegd. Wij danken u, Vader, dat u ons met dat woord voedt, dat u ons onderwijst en dat daar waar wij ons daarin verdiepen, dat wij mogen komen tot kennis van u en kennis van uw waarheid. Wij danken u dat die waarheid ons vrijmaakt en juist ontslaat van al die verplichtingen die in de wereld en ook in de religie op ons gelegd worden, en dat u ons plaatst in de vrijheid, opdat wij bekwaam zouden zijn alsnog om u te dienen in geest en waarheid. Wij danken u daarom dat we uw woord mochten openen en vragen u of u dat woord in onze harten wilt planten, of u daarin wil graveren, opdat het onze zielen ook zou zalig maken. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen, zonder enige reserve, opdat u uw werk in ons zou doen en wij als uw kinderen zouden wandelen, waardig het evangelie, waardiglijk golden, en opdat we ook van u ons loon zouden ontvangen in de toekomst. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.